Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 115 zingen wij het negende vers. In het stille graf zingt niemands Heere lof. Het siloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven, maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heere lof, zijn roem en majesteit, looft God, de bron van het leven. We noemden nu het negende vers van Psalm 115. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe, daarvan het 15e hoofdstuk, te beginnen bij het 12e vers. Wij herzeggen nu 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 34. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de avondzang, daarvan het 7e vers: O Vader, dat uw liefde ons blijk, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God, u zij al de eer.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees nu 1 Korinthe 15 vanaf vers 12 tot en met 34. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien, die hem alle dingen onderworpen heeft, omdat God zij alles in allen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dag, terwijl ik betuig bij onze roem, die ik heb in Christus Jezus, onze Heere. Zo ik, na de mens tegen de beesten gevochten heb te Efese, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondigt niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte, tot zover.
Gemeente, wij zijn toegekomen aan zondag 22 van onze Heidelbergse catechismus. En op deze nieuwjaarsmiddag willen we met u stilstaan bij vraag en antwoord 57, welke wij nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 57, wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Antwoord dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan, tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Tot zover. Gemeente, dit geloofsartikel handelt over de opstanding des vleeses. En we letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op een tijdelijke scheiding. In de tweede plaats op een krachtige opwekking. In de derde plaats op een eeuwige hereniging. En in de vierde plaats op een heerlijke gelijkvormigheid. Dus dit korte artikel van de opstanding des vleeses geeft ons een viertal gedachten. In de eerste plaats een tijdelijke scheiding. En daarmee bedoel ik, jongens en meisjes, de scheiding van ziel en lichaam. Dat gebeurt als mensen gaan sterven, maar dat zal tijdelijk zijn, zullen we horen. Onze tweede gedachte, een krachtige opwekking. Het lichaam dat nu begraven wordt, dat zal niet in het graf blijven, maar dat zal opgewekt worden door de kracht van de Heer Jezus Christus, zullen we horen. Onze derde gedachte, een eeuwige hereniging. Dan zullen lichaam en ziel weer samenkomen om nooit meer van elkaar gescheiden te worden. En onze vierde gedachte, een heerlijke gelijkvormigheid. Dan zal het lichaam van Gods kinderen, dat zal het lichaam van de Heer Jezus gelijkvormig zijn. Gemeente, wij hebben de vorige keren stilgestaan bij de weldaden die de Heer Jezus verworven heeft en die door de Heilige Geest aan Gods kinderen deelachtig worden gemaakt. En dan wordt er in de dogmatiek onderscheid gemaakt tussen de weldaden in dit leven en de weldaden na dit leven. De vorige keren hebben wij stilgestaan bij de weldaden in dit leven, bij de weldaad van de gemeenschap der heiligen, bij de weldaad van de vergeving der zonden. Dat zijn weldaden die de Heere zijn kinderen al in dit leven geeft. Maar als deze weldaden zich zouden beperken tot dit leven, ja, wat zou dat dan arm zijn? Als alles ophoudt, als wij gaan sterven. Daar zegt apostel Paulus van in 1 Korinthe 15, als wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Hij wil zeggen, dan zijn we nog ellendiger dan andere mensen, want ja, Gods kinderen hebben eigenlijk geen deel in dit leven. Daar kunnen ze niet mee mee. En als ze dan ook geen deel hebben na dit leven, ja, dan zijn ze eigenlijk beklagenswaardig. Maar we zullen horen vanmiddag dat Gods kinderen ook weldaden hebben voor na dit leven. En dat maakt hen zo gelukkig. Het houdt met het sterven niet op. De weldaden die de Heer Jezus voor zijn kinderen verworven heeft, dat zijn ook weldaden naar ziel en lichaam beide. Maar nu zullen die weldaden niet ineens in zijn geheel worden toegepast. Dat hebben we trouwens al meer gehoord, dat de weldaden stuk voor stuk worden toegepast. En dat dat zo is, dat blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk bij het sterven. Want dan wordt de weldaad voor na dit leven, wordt aan het lichaam op dat moment nog niet toegepast. Het lichaam gaat in het graf. We hebben het gezongen, in het stille graf zingt niemands Heere lof. Het zieloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. Of je nou een kind van God bent of niet, maar in het graf ligt niemand te zingen. En toch zal er voor Gods kinderen een verandering komen. De weldaad van de opstanding des vleeses. En daarom wordt hier ook gevraagd, wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Het is maar een heel klein artikeltje eigenlijk. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses, meer niet. Maar in dat kleine artikeltje, daar ligt zoveel, daar ligt zo'n rijkdom in, daar ligt zoveel troost in. Alleen, het is niet zo eenvoudig om dat te leren. Niet al Gods kinderen hebben ook die troost. Zij delen wel in die troost, maar om die troost ook echt te hebben, dan moet je de Heere Jezus leren kennen in zijn verhoging. Hij zegt tegen Martha en Maria, ik ben de opstanding en het leven. En hij vraagt aan Martha, gelooft gij dat? Geloof je dat, Martha, dat ik de opstanding en het leven ben? En jongens en meisjes, dan is Martha een beetje verlegen. Eigenlijk weet ze dat niet. Als de Heere Jezus dat aan haar vraagt, dan zegt ze, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus. Ik geloof dat u de Heere Jezus bent, ik geloof dat u de Messias bent. Maar eigenlijk geeft ze geen antwoord op de vraag, gelooft gij dat ik de opstanding ben? En dat geloof van Martha, dat is ook nog niet zo groot dat ze dat kan overzien. Dat blijkt wel als de Heere Jezus bij het graf van Lazarus is. En als hij de opdracht geeft om de steen weg te nemen, dan zegt Martha, nee, niet doen. Want daar ligt Lazarus begraven en hij riekt al. Daar is niks meer aan te veranderen. En dan zegt de Heere Jezus, Martha, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Ja, zegt Martha, ik weet het, Heere, in de opstanding ten laatste dagen. Nee, Martha, dat kan ook nu. Ik ben de opstanding en het leven. Ik zal het u laten zien. Martha is een duidelijk voorbeeld dat Gods kinderen nog geen zicht hebben op alle weldaden die ze in de Heere Jezus mogen hebben. En dat daarom ook zo nodig is dat hun geloof geoefend wordt, verdiept wordt. Dat heeft de Heere bij het graf van Lazarus willen doen. En dat doet hij nog in het leven van zijn kinderen. Wat troost u? Opmerkelijk, soms wordt er gevraagd, wat gelooft gij? Of wat verstaat gij? Maar hier staat, wat troost u? Die troost die is zo rijk. Die troost die is zo omvangrijk voor de strijdende kerk op deze aarde. Degenen die het eigendom van de Heer Jezus Christus zijn, die delen in een onuitsprekelijke troost. Stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat er iemand zou zijn, een dokter die ervoor zou kunnen zorgen dat je niet 100 jaar zou kunnen worden, maar dat je 200 jaar zou kunnen worden. Nou, dat zou een grote troost zijn als je weet dat je de eerste 200 jaar niet zou behoeven te sterven. Maar dat betekent helemaal niks bij de troost die Gods kinderen hebben. Want hun lichaam zal opgewekt worden om eeuwig te mogen leven. Wat troost u? Dat is een hele persoonlijke vraag. Hebt u die troost eigenlijk wel? Geldt dat ook voor u en voor jou? Mogen wij daar ook in delen? Want de opstanding des vleeses, dat houdt eigenlijk in dat er een sterven aan vooraf gaat. Als wij niet sterven, dan hoef je ook niet op te staan. Dus de opstanding veronderstelt een hele aangrijpende werkelijkheid, namelijk dat wij moeten sterven en daar zijn mensen vaak helemaal niet mee bezig. En als je daar niet mee bezig bent, dan ben je al helemaal niet met de opstanding bezig. Als je niet gelooft dat je moet gaan sterven. En wij schuiven dat allemaal van ons af. In de tijd van de Bijbel waren mensen met hun dood bezig, ze waren met hun graf bezig. Wie van ons is er bezig met zijn graf? Soms worden mensen begraven en hebben ze met hun kinderen er nog nooit één woord over gesproken. Want daar wil je toch niet over hebben, mensen, met elkaar. Dat schuif je toch voor je uit? Dat geldt toch niet voor mij? Alle mensen kunnen sterven, maar ik toch eigenlijk niet. Ja, dat weten we wel met ons verstand, maar we geloven er niks van. Dus gemeente, om deze troost te krijgen is het belangrijk dat we eerst de werkelijkheid onder ogen zien. En dat is dat we hier geen blijvende stad hebben. Dat wordt voor Gods kinderen werkelijkheid en dat kan hen flink te pakken hebben. Dat kan ik u zeggen. Kijk maar naar de dichter van Psalm 116. De dood, oh wat vreesde hij voor de dood. Ik lig gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. En ik denk aan Hiskia, wat had het hem te pakken? En geen wonder, want hij moest sterven. Hij keerde zijn aangezicht om naar de wand. Wat had hij het benauwd? Dus ja, dat kom je in de Bijbel wel tegen, hoe Gods kinderen daarmee geconfronteerd worden en hoe ze daarmee worstelen kunnen en welke strijd dat met zich meebrengt. Maar je komt ook wel iets tegen van de troost bij Gods kinderen. Ik denk aan Paulus bijvoorbeeld, die verlangde om ontbonden en bij Christus te zijn. Dat was hem zeer verre het beste. En Job, door broeder van Engelen vanmorgen aangehaald in de toespraak. Job, die troost mocht hebben. Nota bene, hij noemde het graf zijn moeder en zijn zuster. Hij was er niet bang van, want hij wist dat het graf hem geen kwaad zou kunnen doen. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? U zegt, ik heb er nog nooit over nagedacht, dominee. Nou, dan wordt het hoog tijd dat u daar eens over na gaat denken. Want ons leven is broos en ons leven is vergankelijk. En dan is het helemaal niet verkeerd om daar met uw kinderen eens over te spreken. Wat er straks zal gebeuren als u de laatste adem hebt uitgeblazen. Dat er niet allerlei dingen door uw kinderen geregeld worden die u zelf nooit gewild zou hebben. Daar kunt u na dit leven niet meer over praten met uw kinderen, maar dat zult u voor het sterven moeten doen. Nu hebt u daar nog wat over te zeggen. Laten we niet van ons afschuiven, maar laten we de werkelijkheid onder ogen zien. En laten we eens luisteren, en ik hoop dat dat tot jaloersheid strekken mag. Laten we eens luisteren naar die christen hier in onze Heidelbergse catechismus, die mag getuigen van de hoop die in hem is. Hij zegt dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Ja, dat gebeurt bij het sterven. Dan komt er een scheiding, jongens en meisjes, van ziel en lichaam. Dan gaat de ziel uit het lichaam. Reeds in de schoot van je moeder heeft de Heere je een ziel gegeven. En die ziel die is verenigd met het lichaam en die blijft in het lichaam totdat wij sterven gaan. Kijk, waar het lichaam is als wij gaan sterven, ja, dat weet iedereen, dat kun je zien. Want dan is er een rouwdienst en dan is er een begrafenis. En als je mee mag naar de begrafenis, dan zie je waar het lichaam van de gestorvene blijft. Dat lichaam, dat wordt in de aarde begraven. Maar waar is dan de ziel gebleven? Dat weten we niet, dat kun je niet zien. Maar dat weten we wel uit de Bijbel. Er zijn heel veel dwalingen over. De Rooms-Katholieke Kerk leert dat de ziel gaat naar het vage vuur. En waar de ziel nog ondergaan moet de resterende straffen op de zonde en geholpen moet worden door het misoffer en de gebeden en de aalmoezen en de goede werken van anderen om daar zo snel mogelijk uit te komen. Wat een arme godsdienst toch. Staat ook nergens in de Bijbel. De wederdopers die leren dat de ziel in slaap valt. Dan merk je niks van. Als je slaapt, dan merk je niks meer. En zeggen, zo is het ook met de ziel. De ziel is zich niet meer bewust. Die slaapt rustig voort totdat. Maar wij geloven dat de ziel na dit leven van stonde aan naar de eeuwige bestemming gaat. Van stonde aan, dat betekent op hetzelfde uur, op hetzelfde moment. Degenen die onbekeerd gestorven zijn, hun ziel gaat niet naar de hel, hun ziel is al in de hel. En degenen die in het geloof gestorven zijn, hun ziel gaat niet naar de hemel, ze zijn al in de hemel. En hier gaat het over Gods kind. Van stonde aan tot Christus haar hoofd opgenomen. We lezen dat, jongens en meisjes, in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. De juf zal dat verhaal best wel een keer verteld hebben op school. En anders dan komt het nog wel. Dat is best wel een indrukwekkende gelijkenis. Dan lees je dat Lazarus gestorven is en de rijke man is gestorven. Maar ze zijn er nog wel. Die arme Lazarus die is dan bij Abraham. In de schoot van Abraham. En hij wordt vertroost. En die rijke man die is dan in de pijn. En hij zou daar wel weg willen. Maar hij kan daar niet meer weg. Dus ze zijn er nog wel, ook al zijn ze gestorven. En dat lichaam van die rijke man, dat lezen we ook, dat werd begraven. Dus zijn lichaam is op de aarde, maar zijn ziel is er nog altijd. En we hebben gehoord van de zielen van de martelaren die onder het altaar zijn. Hun lichaam, dat ligt op de bodem van de zee. Of hun lichaam is verscheurd door de dieren of hun lichaam is verbrand door het vuur. Maar hun zielen, die zijn er nog. Die leven nog. Die zijn onder het altaar. En de grote vraag, gemeente, is waar zal onze ziel straks zijn? Als wij gaan sterven, waar zal onze ziel dan aanlanden? Dan, ja, hoe weet je dat dan? Nou ja, er zijn maar twee mogelijkheden. Wie behoort onze ziel toe? Wie is ons hoofd? Wat wordt hier gesproken over? Christus haar hoofd. Het gaat hier over het genadeverbond. Christus is het hoofd van het genadeverbond. En als ik in het genadeverbond ben, is Christus mijn hoofd. En dan zal ik tot Christus mijn hoofd worden opgenomen. Maar ben ik niet in het genadeverbond? En dat ben je nog niet omdat je het teken van het verbond hebt. Dat ben je alleen door wedergeboorte. Ben je niet in het genadeverbond, dan ben je in Adam. En als je in Adam bent, dan ben je nog in het werkverbond. En als je in het werkverbond blijft, dan ben je verloren. Dus wie is je hoofd? En er zijn er veel mensen die redeneren en die zeggen, ik ben gedoopt en de doop is een teken van het genadeverbond. Dus ik ben in Christus, als ik sterf, dan ga ik naar de hemel. Nou, ik zou zo niet naar de eeuwigheid durven reizen. Want de Heer Jezus die zegt tegen de nakomelingen van Abraham, hebben we pas gehoord, gij zijt uit uw vader den duivel. Je moet door de Zoon vrijgemaakt worden. Je moet de Heer Jezus persoonlijk leren kennen. Paulus die mocht delen in die troost, maar hij kon ook zeggen, het leven is mij Christus. En het sterven is mij daarom gewin. Ik ben niet meer in Adam, maar ik ben in Christus. Tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Door wie? Door de engelen. U hebt vanmorgen gehoord, dat zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden. Dat is wat, als iemand gestorven is van Gods kinderen, dan zijn op datzelfde ogenblik de engelen ook in de kamer. Je kunt ze niet zien, maar ze zijn er wel. En ze komen de ziel van dat kind van God ophalen. En ze brengen die ziel naar de Here toe. Opgenomen worden. Tot Christus haar hoofd. Direct na dit sterven. Delend in de eeuwige troost. Of als Christus ons hoofd niet geworden is. Delend in de eeuwige rampzaligheid. We gaan naar onze tweede gedachte. Een krachtige opwekking. Want dat lichaam, dat verdwijnt in het graf. Dat wordt begraven. De dood heeft nog niet alle macht verloren. Ook niet voor Gods kinderen. Het is ons voorgelezen uit 1 Korinthe 15. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En wanneer zal de dood verslonden worden tot overwinning? Dat zal pas op de jongste dag zo zijn. Dan zal de dood zijn macht kwijtraken. Dan zal het graf, dat zal de doden los moeten laten. En dan zullen Gods kinderen opgewekt worden. Dat ook dit mijn vlees. En met het woordje vlees, daar wordt het lichaam mee bedoeld. En dat woordje vlees, dat ziet soms op de zonde. Soms dan lezen we in de Bijbel over het zondige vlees, de zondige begeerte. Maar hier staat het woordje vlees voor vergankelijkheid. Er is niets zo vergankelijk als vlees. Als je een stukje vlees koopt bij de slager en je laat dat een paar dagen op het aanrecht liggen, dat komt niet goed, jongens en meisjes. Dat bederft. En dat is ook als iemand gestorven is. Dan moet het lichaam heel snel verzorgd worden, want vlees is vergankelijk. Dat blijft niet goed. En dit, mijn vergankelijke vlees, wat ik nu heb, dat zal opgewekt worden. Dit, mijn vlees, dus ditzelfde lichaam, niet een ander lichaam. Dan zou het geen opwekking zijn. Dan zou het een nieuwe schepping zijn. Maar nee, Gods kinderen krijgen datzelfde lichaam terug, waar ze hiermee op deze aarde geleefd hebben. Dat lichaam dat wordt op hun begrafenis gezaaid. Zo noemt de apostel dat. Als een zaad in de aarde gelegd, maar het wordt een keer gemaaid. En wat gemaaid is, dat is heerlijker. Jongens en meisjes, als een boer gaat zaaien, hij gooit zo'n zaadkorreltje in de aarde. Daar zit niet zoveel schoonheid aan. En zeker als je weet wat er gebeurt onder de aarde. Zo'n zaadkorreltje, daar blijft niks van over. Dat is niet zo mooi. Maar wat eruit komt in het voorjaar en later, zo'n prachtige halm, zo'n aar met al die nieuwe korrels daarin, dat is prachtig om te zien. Veel mooier dan wat er gezaaid is. En zo is het ook met de begrafenis van Gods kinderen. Wat er gezaaid wordt, dat is niet zo mooi. Maar wel wat er gemaaid wordt straks, op de jongste dag, dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde. O, wat is die kracht van Christus groot? Dat hij in staat is om doden op te wekken? Kan Christus dat? Ja, net zo eenvoudig als wij iemand van de slaap opwekken. Hij zegt ook, Lazarus, onze vriend, slaapt. En ik ga heen om hem uit zijn slaap op te wekken. En zo maakt hij Lazarus ook wakker. Hij zegt, Lazarus, kom uit. Zoals je moeder je roept 's morgens dat je op moet staan. Kom uit je bed. Zo roept de Heere Lazarus vanuit de dood tot het leven. Zo heeft hij de jongeling van Nain opgewekt. Zo heeft hij het dochtertje van Jairus opgewekt. Gij dochtertje, ik zeg u, sta op. De macht van Christus is zo groot dat hij de doden opwekt. Verlangt u naar die macht, die kracht te mogen leren kennen? Paulus wel. Hij zegt, och dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En dan bedoelt hij dat in het stuk van de heiligmaking. Omdat hij zelf geen vruchten kan voortbrengen. Hij zegt, ik heb die kracht van Christus nodig. Een gemeente, die hebben wij allemaal nodig. De kracht van Christus om opgewekt te mogen worden tot een nieuw leven. En dat kan. Dat is wat, dat hoor je nergens op deze wereld. Dat hoor je alleen in de christelijke prediking. Dat doden leven kunnen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En zullen wij nou de troost kennen van de opstanding ten jongste dagen, dan zullen we hier die kracht van Christus in ons leven moeten leren kennen. Want aan deze troostrijke opwekking gaat een geestelijke opwekking vooraf. Wij zijn geestelijk dood. Jonge mensen, zul je het vasthouden? Wij zijn geestelijk dood. En een ieder die dat ontkent, is een bedrieger. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die een veel mooiere boodschap hebben dan dat je zondags in de kerk hoort. Maar het is geen eerlijke boodschap. Als niet gezegd wordt dat je van dood levend gemaakt moet worden. Maar ik mag er ook wat bij zeggen. Ik mag er ook bij zeggen dat je van dood levend gemaakt kunt worden. Door de kracht van Christus. En wat gebruikt hij daarvoor? Zijn woord. En zijn geest. En daarom zijn we hier op de goede plaats en ben ik blij dat je er bent. En hoop ik ook dat je trouw je plaats blijft innemen onder de verkondiging van het woord. Want hier gebeuren wonderen die op heel de wereld niet gebeuren. Hier worden doden opgewekt. Echt waar. Dat doet de Heere nog, ook nadat hij ten hemel is gevaren. En straks, dan wordt het lichaam door diezelfde kracht van Gods kinderen ook opgewekt. Ja, daar wordt veel over getwijfeld. En die twijfel die wordt alleen maar groter. Kijk, die mensen die nu niet geloven dat God de wereld in 6 dagen geschapen heeft, die geloven er natuurlijk volgend jaar ook helemaal niks meer van, dat doden opgewekt zullen worden. Want dat is natuurlijk net zo'n groot wonder. En de mensen die de wetenschap en de Bijbel met elkaar in overeenstemming willen brengen, door de wetenschap over de Bijbel te laten heersen, ja, die laten natuurlijk van dit geloofsartikel geen kruimel heel. Het is ook een geloofsartikel. En velen hebben dat geloof niet. En dat was in de tijd van apostel Paulus ook al zo. Het is ons voorgelezen. Paulus zegt, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Er waren mensen in Korinthe die zeggen, er is geen opstanding der doden. En waarom zeiden ze dat? Ja, dat was de invloed van de Griekse filosofie. Het waren hele wijze mensen. En wat leerde dan die Griekse filosofie? Nou, die Griekse filosofie die leerde dat het geestelijke, dat is het. En het stoffelijke, het lichamelijke, dat is het niet. Eigenlijk zo'n lichaam als wij nu hebben, dat is, daar kun je helemaal God niet mee dienen. Dat lichaam dat werd geminacht en het geestelijke dat werd overgewaardeerd. Ja, en als je zo naar het lichaam kijkt, wat moet je dan met zo'n lichaam in de hemel doen? Dat klopt dan natuurlijk ook niet. Dus ze zeiden, ja, dat lichaam, ach nee, daar heb je niks aan. Je mag blij zijn als je het kwijt bent. Want dan kan je ziel eruit, dan komt je ziel in de ruimte. Ja, de wijsbegeerte. Wijze mensen die totaal geen verstand hebben van geestelijke zaken. Maar ja, het komt wel de gemeente van Korinthe binnen. Dat heb je met al die dwalingen. Het houdt niet op bij de deur van de kerk. Maar wij zijn kinderen van onze tijd. En we lezen de krant. En het komt bij onze jongeren naar binnen. En onze huizen naar binnen. En het besmet ons. En we gaan er ook in mee als je niet uitkijkt. En dan is de prediking zo belangrijk. Want dan gaat Paulus dat ontkrachten. En hij zegt, mensen, indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. Wat een aparte manier van redeneren. Wij zouden zeggen, de opwekking is juist een vrucht van de opwekking van Christus. Maar Paulus die draait het om. Hij zegt, als wij niet opgewekt worden, dan is Christus niet opgewekt. En dat doet hij expres zo om te laten zien, mensen, kijk nou toch uit waar je terechtkomt straks met al deze zogenaamde wijsheid. Hij gaat de opstanding der doden bewijzen uit de gemeenschap met Christus. En hij zegt uiteindelijk, als je niet gelooft in de opstanding des vleeses, dan ben je ook de opstanding van Christus kwijt. En als je de opstanding van Christus kwijt bent, mensen, dan is onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. En zo zijt ge nog in uw zonde. En zo zijn ook al degenen verloren die in Christus ontslapen zijn. Als er geen opstanding der doden is, dan kunnen we wel naar huis gaan. Als er geen opstanding der doden is, heeft de prediking geen zin. Als er geen opstanding der doden is, dan zijn alle mensen die we vorig jaar begraven hebben verloren gegaan. Maar zo is het niet. Christus is opgewekt. Als Christus niet opgewekt was en als wij niet opgewekt zouden worden, dan is Abel verloren. Die door het geloof een meerdere offeranden heeft geofferd dan Kaïn. Als er geen opstanding der doden is, dan is Abraham verloren. Nota bene, vader Abraham die de stad gezocht heeft, die fundamenten heeft. Als er geen opstanding der doden is, dan is Mozes verloren. die verkoos om liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dan is Jacob verloren, die op zijn sterfbed zei, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dan is Job verloren, die zei, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Maar ik kan u geruststellen, kinderen des Heren, ze zijn niet verloren. Want ik geloof in de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Weet je wie verloren zijn? Die niet in Christus ontslapen zijn. Weet je wie verloren gaat? De rijke jongeling met al zijn vrome godsdienst. Weet je wie er verloren is? Judas, die 3 jaar ambtsdrager geweest is, maar niks kende van het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Weet je wie verloren gaan? Vrome farizeeërs en schriftgeleerden. Gemeente, we moeten leren sterven eer dat het sterven wordt. Sterven aan onszelf. Sterven aan onze eigen gerechtigheid. Afgesneden worden van ons oude bestaan. Opdat er plaats komen voor Christus. We gaan naar onze 3e gedachte. Een eeuwige hereniging. Maar laten we eerst maar zingen. De 12 artikelen, 2e berijming, het 4e vers. Ik geloof ook in de Heilige Geest die één met zoon en vader is in wezen. En wat er verder volgt, het 4e vers, de 2e berijming van de 12 artikelen. Onze 3e gedachte, een eeuwige hereniging. En onze 4e gedachte, een heerlijke gelijkvormigheid. Ik zal het wat samenvatten, zodat we toch op tijd kunnen eindigen. jongens en meisjes. Een eeuwige hereniging, wederom met mijn ziel verenigd. Dus dat lichaam, dat wordt opgewekt en weer verenigd met de ziel. Dat kunnen we ook niet begrijpen. En de godlogenaars die geloven dat ook niet. Hij is vroeger een natuurkundige geweest, Newton, die in gesprek was met een godlogenaar en toen ging het over de opstanding. Hij zei, dat kan toch nooit. En toen had Newton, die had een bak met zaagsel. En in dat zaagsel, daar had hij ijzervijlsel. Dat was helemaal door elkaar heen geroerd. En toen vroeg hij aan die godlogenaar of hij dat ijzervijlsel tussen het zaagsel vandaan wilde halen. En toen zei die godlogenaar, nou ja, dat kan ik niet. En toen pakte, jongens en meisjes, toen pakte Newton een magneetje. En hij haalde dat magneetje door die bak heen met zaagsel. En al die stukjes ijzer, die sprongen op tegen dat magneetje aan. Hij haalde al dat ijzer eruit. En hij zei tegen die godlogenaar, zou de levende God niet kunnen wat zo'n stukje dood ijzer wel kan? Natuurlijk kan de Heere dat. Het lichaam van zijn kinderen weer bijeenbrengen. Waar dat het stof dan ook gebleven is. Wederom met mijn ziel verenigen. Voor eeuwig verenigen. Zodat er geen scheiding meer zal optreden van ziel en lichaam. De scheiding komt door de dood. En in de hemel is de dood niet meer. Dus daar zal nooit meer een scheiding komen. Daar zullen ziel en lichaam voor eeuwig God verheerlijken. Wat is dat eigenlijk, de ziel? Moeilijk om dat uit te leggen. De ziel, het is de persoonlijkheid van de mens. Het is het innerlijke van de mens. Het is het meest wezenlijke van de mens. Want de mens bestaat. Ook al heeft hij zijn lichaam niet meer, dan blijft hij nog bestaan. De ziel is bepalend. En de ziel heb je nodig om de Heere te dienen. Zonder dat innerlijke zouden we de Heere niet kunnen dienen. Maar de ziel alleen is niet genoeg om de Heere te dienen. De Heere heeft ons ook een lichaam gegeven om hem te dienen. Onze ziel heeft geen handen, onze ziel heeft geen ogen, onze ziel heeft geen oren, maar ons lichaam wel. En nu heeft de Heere al deze dingen gegeven in ons lichaam om hem te dienen. Kijk, die zielen van de martelaren, die kunnen de Heere nog niet dienen zoals ze willen. Ze hebben nog geen mond. Ze hebben nog geen ogen, ze hebben nog geen oren, ze hebben nog geen handen, ze hebben nog geen voeten. En daarom verlangen ze ernaar dat hun lichaam teruggegeven mag worden. Dus daar heb je je mond voor gekregen, om de Heere te dienen. Daar heb je je ogen voor gekregen, daar heb je je oren voor gekregen. En als je die besteedt in dienst van de zonde, misbruik. Heb je het niet voor gekregen? En dan zal de Heere straks ook zeggen, wat heb je met je lichaam gedaan? Waarom heb je je ogen gegeven aan de duivel? Waarom heb je je mond gegeven aan de wereld? Waarom heb je je handen gegeven aan de zonde? Daar heb ik het niet voor gegeven. Zul je dat beseffen in 2023, jongens en meisjes? Wij hebben nog een levend lichaam. We hebben gezongen van een lichaam dat gestorven is. Het zieloos lijf, het lijf zonder ziel, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. Vraag toch of je de Heere mag bedoelen. Met je mond, met je oren, met je ogen, met je handen, want daar zijn we voor op deze wereld. En Oudeling van Engelen heeft het vanmorgen gezegd. De Heere is het zo waard om gediend te worden. De wereld, De wereld is ons lichaam niet waard. Je gaat toch je lichaam niet aan de boze wereld geven. Dat is het slechtste wat je kunt doen. En dominee Van Haren zegt in een van zijn preken: kijk, weet je wat wij aan de Heere willen geven? Niet onze krachten, ons jonge lichaam. Wij willen eerst de zonde dienen. En dan geven we onze oude, versleten botten. Die willen we nog wel aan de Heere geven. Maar dat kan toch niet? Ja, ik zeg niet dat de Heere geen oude botten weer meer wil hebben. Want ook oude, versleten mensen kunnen zich nog bekeren. Maar wat zou het nou mooi zijn als dat in je jonge leven, als je je beste tijd, je beste krachten mag geven aan de dienst des Heren. Dat wordt de begeerte als de Heer in je leven komt. En dan lopen Gods kinderen altijd tegen hun grenzen aan. Ze zouden de Heer wel altijd willen dienen, maar dat kan niet, want 's avonds zijn ze moe. Of soms dan kunnen ze in de kerk niet meezingen, dan is hun stem even weg. Of ja, wij hebben een gebrekkig lichaam. Maar straks, dan zullen ziel en lichaam verenigd worden. En zullen we God dienen innerlijk en uitwendig, zoals het in het paradijs mocht zijn. En dan zal hun lichaam, onze vierde gedachte, aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Dat lichaam wat de Heere Jezus nu heeft. De Heere Jezus had ook een gebrekkig lichaam. Geen zondig lichaam, maar wel een lichaam wat aan de gevolgen van de zonde onderworpen was. En nu heeft de Heere Jezus geen gebrekkig lichaam meer, een verheerlijk lichaam. En zo'n lichaam krijgen al degenen die de Heere vrezen. Een volmaakt lichaam. Wat is dat voor een lichaam? Dat is een lichaam dat is niet meer afhankelijk van spijs of drank. Als wij nu geen spijs of drank krijgen, dan ga je sterven. Maar de Heere Jezus heeft het niet meer nodig. Hij kan nog wel eten en kan nog wel drinken. Dat zien we na zijn opstanding. Maar hij heeft het niet meer nodig. En zo is het ook straks. Er staat in de Bijbel, ze zullen niet meer hongeren. En ze zullen niet meer dorsten. Ze zullen wel eten, maar ze hebben het niet nodig. Hun lichaam heeft geen behoefte meer. Het lichaam dat kent geen bedreigingen meer. Je moet je lichaam beschermen. Maar dan niet meer. De zon zal op hen niet vallen. Nog enige hitte. Er zullen geen aanvallen meer op het lichaam gedaan worden door de natuur. Of door ziekten of door het wild gedierte of wat dan ook. Nee, dat lichaam wordt nooit meer bedreigd. Dat lichaam dat zal geen onvolkomenheden meer hebben. Mensen zullen geen kiespijn meer hebben. Ze zullen geen hoofdpijn meer hebben. Ze zullen geen verlammingen meer hebben. Ze zullen geen stoornissen meer hebben. Wat kunnen er hier veel stoornissen zijn waar je onder lijden kunt? Iemand had gevraagd om ook te vragen voor mensen die zulke beperkingen hebben, zoals autisme bijvoorbeeld. Ik ben dat vergeten. Ik zal dat straks doen. Nou, het zijn er ook veel in onze gemeente die tegen de beperkingen aanlopen. De een heeft de gevolgen van autisme en de ander heeft ADD en de ander heeft ADHD. Allerlei stoornissen die er eigenlijk gekomen zijn door de zonde, waardoor alles ontwricht is. Maar dat zal dan niet meer zijn. Geen onvolkomenheden meer, geen gebreken meer. Dan zal het lichaam onverderfelijk zijn. Je wordt niet meer ouder. Je wordt niet meer grijs. Je krijgt geen rimpels meer. Dat hele verouderingsproces, dat zal er niet meer zijn. Het lichaam zal onsterfelijk zijn. De mensen zullen niet 1000 jaar worden of 10.000 jaar, maar er is geen tijd meer. Het zal worden net als voor de val. Wat zeg ik? Het zal worden beter als voor de val. Want bij de val was er nog verandering mogelijk. Maar in de hemel, daar komt geen zonde meer. Dus daar zal nooit meer scheiding komen. Daar zal het lichaam en de ziel voor eeuwig aan de bestemming voldoen. Is dat onze begeerte om God te dienen? Moet wel hier werkelijkheid worden, gemeente. Want de Bijbel die spreekt ook van de opstanding van de goddelozen. Niet door de kracht van Christus, maar door de almacht van God. En dat zal zijn een opstanding ten afgrijzen. Dat zal verschrikkelijk zijn. Kijk, Gods kinderen hebben straks geen gebreken meer. Maar de goddelozen hebben straks geen algemene genade meer. En ze zullen schrikken elkaar te zien. Ze zullen schrikken van het gezelschap waarin zij verkeren. Als de Heere zijn hand voor eeuwiglijk terug zal trekken. Dan zullen de verwoestende gevolgen van de zonde, die zullen niet meer ingeperkt worden. Maar dan zal een mens dragen waar hij voor gekozen heeft. Dat is de werkelijkheid. Die mensen die zouden in het graf willen blijven. Ze moeten opstaan, ze willen niet opstaan. Ze willen eigenlijk maar één ding, dood. Maar er is geen dood. Hier kiezen mensen voor de dood. Maar ook al kiezen ze dan voor de dood, ze zullen de dood zoeken. En ze zullen de dood nooit meer kunnen vinden. En dan zal het zijn, had ik maar. Had ik maar. Zalig kunnen worden, maar om eigen schuld verloren gegaan. Gemeente, wij mogen dit nieuwe jaar nog aanvangen. We weten niet wat het ons brengen zal. Misschien wordt het uw sterfjaar. We weten het niet. We wisten ook niet, we hebben van tevoren geen lijstje gekregen vorig jaar. Deze mensen zullen op oudejaarsavond afgelezen worden. En het is ieder jaar, zijn altijd weer andere namen dan je dacht. Wij weten niet wanneer het einde voor ons zal zijn. En daarom laat de wereld toch de wereld. Doe wat je roeping is op deze wereld. Maar ga niet op in deze wereld. Ga op in de dienst des Heren. Begin weer met uit je Bijbeltje te lezen, jongens en meisjes. Leg je Bijbeltje niet aan de kant. Je hebt het nog. Druk het tegen je hart. Lees er iedere dag uit. Vraag of de Heere zijn woord wil zegenen in je jonge leven. Je bent er zo goed mee. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. En misschien zegt u, dominee, ik heb alleen nog maar oude botten. Daar heeft de Heere niks meer aan. Zeg dat niet. Er staat niet dat het voor oude mensen niet meer kan. En als het in uw levensavond nog opgelost kan worden, dan is het straks voor eeuwig goed. En dan heb je straks geen oude botten meer. Amen.